Zo, we hebben allemaal een plekje kunnen vinden. Er was nog keus. Maar toch valt het me nog reuze mee. De zaal is toch nog aardig gevuld. Daar ben ik heel blij om. Hartelijk welkom allemaal. Ik zie dat er heel veel jeugd is. Dat doet me een waar genoegen. Daar ben ik heel blij mee dat jullie gekomen zijn. Onze jaarvergadering. Een bijzonder welkom aan dominee Kempeneers. Ons allen wel bekend. Het was voor mij, toen ik u voor het eerst belde, even moeilijk. Moet ik nu Rien zeggen of moet ik dominee Kempeneers zeggen? Maar ik hou het netjes bij dominee Kempeneers. Ons oud voorzitter, ook van onze vereniging. En in die hoedanigheid toch ook bijzonder dat u vanavond ook in ons midden wilt zijn. Even een plekje zoeken. Voordat we deze avond verder gaan, zoals het programma ons aangeeft, wil ik u voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze jaarvergadering van onze jeugdvereniging komen we tot u. En dan zeggen we uw naam hartelijk dank dat we hier bij elkaar mogen zijn. Heer, het is uw goedheid dat we er nog mogen zijn. Als we terugkijken in de afgelopen week en weken. Heer, wat gebeuren er dan toch vreselijke dingen. Heer, het had ons ook kunnen overkomen. Maar u hebt ons nog gespaard en bewaard. Daar zeggen we uw naam dank voor. Maar Heer, dan gaat het erom of dat we mogen zien waarom dat u ons nog spaart. Heer, laat het toch ook vanavond aan de orde mogen komen. Dat we ons moeten bekeren tot u. Heer, wilt u ons deze avond nabij zijn? Wilt u ons allen datgene geven wat we nodig hebben? De inleider voor het houden van zijn inleiding. Degene die een andere taak hebben te vervullen, wilt u ons ook daarin helpen? We hebben u in alle dingen nodig. En wilt u ook de Satan uit ons midden houden? Wilt u hem weren, Heer? Geef toch dat we dicht bij u mogen zijn in onze gedachten. In het doen en laten. Heer, geef dat we hem geen ruimte geven. Geef ons een goede en een gezegende avond. Heer, wilt u met diegenen zijn die hier vanavond misschien heel graag hadden willen zijn, maar verhinderd waren omdat ze misschien ziek zijn of dat er andere dingen waren. Wilt u ze toch op een andere keer ook weer bij ons brengen? Heer, wilt u ons zo goed en nabij zijn? Hoor ons gebed. Niet dat we het verdienen, maar doe het. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zullen het programma verder afhandelen zoals het in het boekje staat. Volgens mij zijn er geen bijzondere dingen die anders gaan lopen, maar je weet het nooit op een avond. Het is voor mij ook de eerste keer, dus we wachten het maar rustig af. We gaan verder met het zingen van Psalm 85, vers 3 en 4... En onder het zingen zal er gecollecteerd worden voor het doel van de actie van de jeugdvereniging, de VBOK. Psalm 85, vers 3 en 4. In het licht van het thema van deze avond, jullie zien dat op de voorkant van het programma, koop de waarheid en verkoop ze niet, wat ook de naam is van onze vereniging, wil ik een gedeelte lezen, eigenlijk heel Spreuken 23, waar dit ook in voorkomt en dat dit ook nader wordt toegelicht. Dus we lezen Spreuken 23. Als ge aangezeten zult zijn om met een heerser te eten, zo zult gij scherpelijk letten op degene die voor uw aangezicht is. En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt. Laat u niet gelusten zijn er smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood. Vermoei u niet om rijk te worden, sta af van uw vernuft. Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken, gelijk een arend die naar de hemel vliegt. Eet het brood niet desgene die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen, want gelijk gij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen, eet en drink, maar zijn hart is niet met u. Uw beten die gij gegeten hebt, zoudt gij uitspuwen, en ge zult uw lieflijke woorden verderven. Spreek niet voor het oor van een zot, want hij zou het verstand uw woorden verachten. Zet de oude palen niet terug, en kom op de akkers der wezen niet, want hun verlosser is sterk, die zal hun twistzaak tegen u twisten. Begeef uw hart tot de tucht en uw oren tot de redenen der wetenschap. Weer de tucht van de jongen niet, als gij hem niet de roede zult staan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja ik. En mijn nieren zullen van vreugde opspringen als uw lippen billijkheden spreken zullen. Uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar zijt te allen dagen in de vreze des Heren, want zekerlijk, er is een beloning. En uw verwachting zal niet afgesneden worden. Hoor gij, mijn zoon, en word wijs en richt uw hart op de weg. Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters, want de zuiper en vraat zal arm worden. En de sluimering doet verscheurde klederen dragen. Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft, en veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. Koop de waarheid en verkoop ze niet, mits schaders wijsheid en tucht en verstand. De vader des rechtvaardigen zal zich zeer verheugen, en die een wijze zoon gewint, zal zich over hem verblijden. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren, want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. Ook loert zij als een rover, en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen. Bij wie is wee? Bij wie ocharmen? Bij wie gekijf? Bij wie het geklag? Bij wie wonderen zonder oorzaak? Bij wie de roodheid der ogen? Bij degenen bij de wijn, die bij de wijn vertoeven. Bij degenen die komen om gemengde drank na te zoeken. Zie de wijn niet aan als hij zich rood vertoont, als hij in de beker zijn verven geeft, als hij rechtop gaat. In zijn einde zal hij als een slang bijten en steken als een adder. Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien en uw hart zal verkeerdheden spreken. En ge zult zijn gelijk een die in het hart van de zee slaapt en gelijk een die in het opperste van de mast slaapt. Men heeft mij geslagen, zult gij zeggen, ik ben niet ziek geweest. Men heeft mij gebeukt, ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik opwaken? Ik zal hem nog meer zoeken. Tot zover de schriftlezing over het thema van deze avond. We zullen nu gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo, verzorgd door de dames Baan. En zij zullen voor ons twee psalmen spelen. De eerste psalm, volgens mij de eerste, is Psalm 43. Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. Ze hebben dat keurig ook uitgezocht naar het thema van deze avond. U merkt dat wel aan de tekst. En het tweede stukje wat ze spelen is Psalm 86. En dan met name eventjes voor textueel vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dus Psalm 43 en Psalm 86. En daarna wil ik het woord geven aan dominee Kempeneers.
Goed jongelui, hartelijk bedankt voor de uitnodiging die ik van jullie heb gekregen om vanavond samen met jullie hier te zijn en na te denken over de naam van de vereniging, waar ik inderdaad ook voorzitter van ben geweest. 10 jaar geleden was ik het nog toen, waren er heel andere gezichten die ik toen voor me zag. Ik moet zeggen, de meeste ken ik niet eens, ongetwijfeld zal ik jullie ouders misschien wel kennen. Maar in ieder geval, ik vind het fijn om vanavond hier bij jullie te zijn en dat onderwerp in te leiden, koop de waarheid en verkoop ze niet. Een hele aparte naam eigenlijk voor een vereniging. Ik ben hem nog nooit ergens tegengekomen. Wie hem gegeven heeft aan de vereniging weet ik ook niet en hoe lang het geleden is weet ik ook niet. Ik heb nog wat rondgebeld in de gemeente, maar niemand kon het mij vertellen. Misschien dat iemand het hier weet. Wanneer die naam aan de vereniging is gegeven en door wie dat die is gegeven.
Toen één vereniging geworden zijn, waren vroeger toch wel gescheiden op.
Gescheiden?
Ja, de oude jongen en de
wijze. Ja, 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 precies.
Onder Broeder van Dieren is het toen één vereniging geworden.
Oh, toen was je zelf voorzitter.
Nog niet, nee.
Oh, nee. Ja, nou. Dan leren we daar ook vanavond weer iets van bij. Hoe dat de vereniging die naam heeft gekregen en in welke tijd. Want dat is toch al een poosje geleden?
Ja.
Hoe lang?
Heel lang.
Zeg het maar. Ja, kijk. Inderdaad. Goed, belangrijker dan hoe die naam is ontstaan en wanneer die is gegeven is natuurlijk de inhoud En dan gaat het om dat woord waarheid. Dat is een heel belangrijk begrip. Daar wordt altijd naar gezocht. Op alle terreinen van het leven eigenlijk wel wordt de vraag gesteld, wat is waarheid? Je ziet het in het terrein van de politiek, van de economie, de rechtspraak. Wat is waarheid? Vooral leeft die vraag op levensbeschouwelijk gebied. Als het gaat om de geestelijke, de onzichtbare dingen. En ieder mens is er wel naar op zoek, op zijn of haar manier. Uiteindelijk is er maar één bron waaruit we kunnen putten om een antwoord te krijgen op de vraag wat waarheid is. En dat is de bron van het heilige en onfeilbare woord van God. Dat is de waarheid en daarin vinden we de waarheid. Augustinus verwoordde het: onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. En hoe het hart die rust kan vinden, dat wordt ons aangewezen in de tekst en de naamgeving van de vereniging. Koop de waarheid en verkoop ze niet. We willen samen gaan onderzoeken wat de Heere daarmee wil zeggen met die tekst. En we stellen een aantal vragen aan die woorden. Allereerst vragen wij ons af, wat is dat? Waarheid? Wat zegt de Bijbel daarover? Ten tweede, wat betekent het om die waarheid te kopen? En ten derde, wat betekent het om die waarheid te verkopen? Hoe kan dat? En ten vierde, wat levert die koop een mens op? Allereerst dus de vraag, wat is waarheid? Als wij op zoek gaan naar de woorden in het Oude Testament, dan zien we daar het woord emet. En dat woord is afgeleid van een werkwoord dat betekent zoveel als vast zijn. Standvastig zijn. En hetzelfde geldt voor het Nieuwtestamentische woord aletheia. Datgene wat stand houdt, betekent dat. Waarheid, dat betekent dus, en dat wijst dus op onwankelbaarheid. Op vastheid. Iets of iemand is waar als hij staan blijft ongeacht de omstandigheden. Dat is niet iets wat van jullie en van mij kan gezegd worden. Waarheid, in de Bijbelse zin van het woord, onwankelbaarheid, standvastigheid, dat is bepaald geen menselijke deugd. Geen eigenschap die wij bij onze geboorte al meekrijgen. Nee, de mens in zichzelf is wankelbaar, is onstandvastig, is onbetrouwbaar. Allereerst omdat wij mens zijn. We zijn broos en nietig, waardoor we niet betrouwbaar kunnen zijn, al zouden we het willen. Er zijn altijd wel omstandigheden in ons leven waardoor wij een belofte niet kunnen houden, waardoor we hem niet helemaal kunnen uitvoeren. Onze mogelijkheden zijn beperkt en onze krachten schieten heel vaak tekort. En dat wordt nog eens versterkt door het feit dat wij allemaal zondaren zijn. We zijn niet alleen klein en zwak, maar ten tweede zijn we ook zondig en verdorven. Geneigd om God en de naaste te haten. Dat is niet altijd te zien, gelukkig. Maar laten we geen illusie hebben, als de omstandigheden er zijn, dan komt er vanzelf wel uit wat erin zit. Dan is de mens, ieder mens, leugenachtig en onbetrouwbaar. En Paulus die zegt in Romeinen 3, allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Waarheid in de Bijbelse zin van het woord, standvastigheid, betrouwbaarheid, dat wordt dus bij jullie en bij mij niet gevonden. Die eigenschap zijn wij met de zondeval kwijtgeraakt. Maar wat wij nu missen, dat wordt bij God volmaakt gevonden. En een van de kernteksten als het om waarheid gaat, dat is Jeremia 10, vers 10. Daar staat te lezen: maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God en een eeuwig koning. Dus het eerste wat de Bijbel zegt over waarheid, dat is dat de Heere God de waarheid is. Dat laat hij in zijn namen al zien. De Heere God. De Heere staat daar geschreven met hoofdletters. Dat wijst dus op de verbondsnaam. Op de naam Yahweh of Jehovah. En die naam die betekent: ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, dat wijst al op die onwankelbaarheid. Ik zal zijn. En dat kan de Heere zeggen. Want, zo lezen we Jeremia 10, hij is de Heere God. Hij is God, de Almachtige. Die de goddelijke kracht heeft om zijn woord gestand te doen, ongeacht de omstandigheden. En dat is tegelijkertijd het tweede wat de Bijbel ons laat zien. Omdat God waarheid is, onwankelbaar, betrouwbaar, daarom is ook zijn woord de waarheid. Dat woord is vast. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Gods woord is de waarheid. Dat blijft staan. Dat geldt zijn wetten, zijn geboden. Dat geldt zijn beloften. Dat geldt ook zijn bedreigingen. We kunnen ervan op aan dat de woorden die in de Bijbel staan, blijven staan tot in eeuwigheid. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, zegt de Heer in Psalm 89. Wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. God is de waarheid. En zijn woord is de waarheid. En die waarheid, die heeft gestalte gekregen in de Heer Jezus Christus. En dat is het derde wat de Bijbel zegt over de waarheid. Over wat en wie de waarheid is. Christus is de waarheid. Daar getuigt hij zelf van. In Johannes 18, als hij voor Pilatus staat, dan zegt hij: hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Nou, we kunnen deze gegevens samenvatten. Die drie lijnen die de Bijbel aangeeft wat en wie de waarheid is. En we kunnen het eigenlijk toespitsen. Als we de Bijbel vragen: wat is waarheid? Dan komen we terecht bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Bij zijn woorden en zijn werken. Hij heeft van zichzelf gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Hij heeft niet alleen het leven, maar hij is ook het leven. Hij heeft de dood overwonnen. En hij leeft zelf eeuwig. Maar hij heeft ook de macht van God gekregen om aan mensen die midden in de dood liggen het leven te geven. En daarom kan hij het zeggen: wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs al ware hij ook gestorven. Ongeacht de omstandigheden. Zelfs door de dood heen kan Christus dat zeggen: ik ben de waarheid. En mijn woord is de waarheid. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En dat is betrouwbaar. Die woorden die zullen eeuwig blijven staan. Want die woorden worden immers gesproken door hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die in hem gelooft, zegt de apostel, zal nooit beschaamd uitkomen. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in alle eeuwigheid. En dat is waar de Heere ons op wijst in Spreuken 23. Koop de waarheid. De waarheid, dat is Christus. En die waarheid, die moet nou ons eigendom worden. En dan komen we bij de tweede vraag die we aan de tekst stellen. Wat betekent dat? Koopt de waarheid. Wat betekent dat we Christus moeten kopen? Wel, wat kopen is, dat weten we allemaal. Als je iets ziet wat je nodig hebt, of wat je heel graag wilt hebben, dan geef je in ruil voor datgene wat je wil hebben geld of andere dingen van waarde. Want je wilt daar eigenaar van worden. Dat is kopen. En als de tekst zegt, koop de waarheid, dan geeft God dus aan dat wij dus eigenaar moeten worden van de waarheid. Eigenaar van Jezus Christus moeten worden. We moeten daar komen waar Thomas is gekomen. Die kon zeggen, mijn Heer en mijn God. Koop de waarheid. Dat levert natuurlijk wel een aantal vragen op. Want we weten het allemaal, als het om de geestelijke dingen gaat, dan laat de Bijbel ons immers heel duidelijk zien dat die onbetaalbaar zijn. Als het gaat om de zaligheid, als het gaat om de eeuwigheid, dan zegt de Schrift over de mens, hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Onbetaalbaar is het. En toch, zegt Salomo, koop de waarheid. Hoe moeten we dat zien? Wat bedoelt de Schrift daarmee kopen? Met het kopen van de waarheid. Wel, John Bunyan die legt dat eigenlijk heel mooi uit in De Christenreis. Ik hoop dat jullie dat allemaal wel eens een keer gelezen hebben, dat boek. En ook herlezen hebt. Bunyan die schetst daarin de twee pelgrims, christen en getrouwen, die op reis zijn naar de hemelstad. En op die reis moeten ze door de stad IJdelheid. En in die stad is een kermis aan de gang. Een kermis met allerlei koopwaren en allerlei attracties. En de kooplui van die IJdelheidskermis, die zijn heel verbaasd dat deze twee mensen, christen en getrouwen, helemaal geen interesse tonen voor hun handel. En dat ze er zelfs niet naar willen kijken. Want als die koopmannen hen toeroepen dat ze wat moeten kopen bij hen, dan stoppen die pelgrims de vingers in de oren en dan roepen ze, wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. En door naar boven te kijken, laten die pelgrims zien dat ze naar de hemelstad reizen. En als dan nog een koopman vraagt aan hen, maar mannen, wat willen jullie dan kopen? Dan zeggen christen en getrouwen, en dan citeren ze de tekst uit Spreuken 23, wij kopen de waarheid. En daarmee wordt ons een duidelijk beeld gegeven van wat de tekst bedoelt te zeggen. Koop de waarheid en verkoop ze niet. We hebben het gedeelte gelezen samen en we hebben gezien dat deze tekst, Spreuken 23, vers 23, te midden staat van een gedeelte waarin allerlei dingen aangewezen worden die voor een mens van nature heel aantrekkelijk zijn. Maar dingen die ons te gronde richten. En Bunyan heeft met die ijdelheidskermis een beeld geschetst van de wereld met al zijn begeerlijkheden. De wereld die belooft jullie en mij genot en blijdschap. Ze spiegelt ons geluk en welvaart voor. Maar het zijn leugens. Het is geen waarheid wat de wereld belooft. En Salomo die onderwijst ons daarin. Hij waarschuwt voor die dingen die de wereld aanprijst. Salomo die zegt in vers 4 bijvoorbeeld, vermoei u niet om rijk te worden. Daar waarschuwt hij tegen rijkdom. Mensen die veel geld en veel bezit hebben. Datgene waar wij zo tegen opzien, ook vandaag de dag nog. Want dit gedeelte is natuurlijk verrassend actueel. Ook vandaag kijken wij op tegen de rijkdom en worden veel mensen daardoor aangetrokken en vermoeien ze zichzelf inderdaad om rijk te worden. Want dan heb je het gemaakt, dan kom je op de lijst van het miljonairsblad quote staan. Daar wordt tegenop gekeken tegen die mensen die kunnen genieten van het leven. Mensen met mooie auto's, mensen met dure huizen, verre vakanties. Maar Salomo waarschuwt ertegen in dit gedeelte. En tegen al die dingen die met rijkdom en overdaad gepaard gaan. In vers 20, dat opvallende vers, zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters. En in vers 27, daar zegt hij, een hoer is een diepe gracht en een vreemde vrouw is een enge put. Wel, we hoeven om ons heen te kijken en in ons te kijken, dan aanzien wij hoe actueel eigenlijk deze dingen zijn die Salomo in dit 23e hoofdstuk aan de orde stelt. Om deze dingen draait het, ook vandaag de dag in de wereld. De media laten het zien. Waar gaat het om? In de films, in het amusement, in de popmuziek. Het gaat om geld, het gaat om genot. Het gaat om eten en drinken en vrolijk zijn. En daar doet een mens wat een moeite voor om dat te verkrijgen. Om dingen te kopen die hem genot en geluk geven. Die dat beloven. Echter, die beloften, zo laat Salomo zien, zijn leugens, dat zijn geen waarheden. De mensen die zo druk bezig zijn om de dag te plukken en uit het leven te halen wat er uit te halen valt, die betalen daar immers een hoge prijs voor. Een diepe gracht, een enge put, ze vallen daarin en ze betalen daarin de prijs van hun eigen verderf. En daarom, omdat dat de werkelijkheid is, omdat dat achter die ijdelheidskermis ligt, die enge put. Daarom roept Salomo jullie en mij op, koop nou toch de waarheid. En de Heer Jezus zegt eigenlijk hetzelfde in andere woorden. Zoek nou eerst het koninkrijk van God. En dat moet ons alles waard zijn. We moeten eens wat minder bezorgd zijn om ons dagelijkse en om ons lichamelijke leven. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen, zegt de Heer Jezus ergens. Maar één ding is nodig. Koop nou toch de waarheid. Dat wil zeggen, we moeten er alles voor over hebben om de Heer Jezus te leren kennen als onze borg en middelaar. En we zouden niet moeten rusten voordat we op goede gronden zouden kunnen mogen zeggen, mijn Heer en mijn God. Want, en dat is de waarheid. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ik geef toe, dat lijkt heel andersom te zijn. De wereld lijkt het leven te hebben. En die lijkt het gelijk aan haar kant te hebben. En het lijkt zo te zijn dat wie de wereld heeft en in de wereld leeft, dat die het leven heeft. En dat die mensen die de Zoon hebben, die ware christenen zijn, dat die de dood hebben. Want dat is toch een doodsaai leven. Als je de Zoon hebt, als je een christen bent, dan mag je dit niet, en dan mag je dat niet, en dan moet je zus, en dan moet je zo. Dat is toch een doods leven. En de wereld die kan alles en die mag alles en ze heeft alles. Eten, drinken, vrolijk zijn. Dat is voor de meeste mensen pas leven. Om te genieten van het leven. Iemand als Mozes, die wist wat dat was. En hij had het allemaal gezien en meegemaakt. Aan het hof van de farao was het allemaal ruim voorhanden wat in Spreuken 23 wordt aangegeven. De genietingen der zonde. Genietingen, want je kunt er inderdaad van genieten. Maar Mozes die zag daar ook nog wat anders. Namelijk dat al dat eten en al dat drinken en al die vrolijkheid en al die onzedelijkheid en al dat genot, dat was er slechts maar voor een tijd, voor een poosje. En dat er achter die genietingen der zonde niets anders overblijft dan een eeuwige duisternis. Een eeuwig hongerlijden. Een eeuwig dorsten. Een eeuwig wenen. Een eeuwig knersen der tanden. En dat is nou een van de redenen geweest, jongelui, waarom Mozes zich van de leugen van de wereld heeft losgemaakt. En dat hij de waarheid is gaan kopen. Maar dat heeft hem wel heel wat gekost. Jullie kennen de geschiedenis. Wat hem dat gekost heeft. Door afstand te nemen van dat hof. Door afstand te nemen van dat rijke paleisleven. En met het volk van God te zijn. Toen werd hij ineens ook kwalijk behandeld. Toen moest hij ook ineens de versmaadheid van Christus lijden. En dat was de prijs die Mozes moest betalen voor het kopen van de waarheid. En dat is wat Salomo ook bedoelt. De waarheid kopen. Dat Christus je eigendom wordt. Dat je de zonen mag hebben. Dat kost je de wereld. Dat kost je de zonde. Het kost je je vlees. Het kost je je genot. En dat is de kostprijs die hier bedoeld wordt. Dat zul je allemaal van de hand moeten doen. Je moet gaan strijden tegen jezelf, tegen de boze lusten van je vlees. Je moet gaan strijden tegen de zucht naar genot die wij allemaal meedragen. Tegen de begeerte om meer te hebben en om meer te zijn. Ja, de prijs die Christus vraagt is voor een mens, voor een zondig mens, heel hoog. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, hij neemt zijn kruis op en volgen mij. Koop de waarheid, dat wil dus zeggen, wij moeten bereid zijn om het kruis te dragen. Hoef je niet per se te denken direct aan hele moeilijke wegen die je moet gaan, maar vooral het feit dat je je vlees moet kruisigen. Je vlees kruisigen met alle begeerlijkheden. Koop de waarheid, dat wil zeggen nee zeggen tegen de zonde. Nee zeggen tegen het amusement van de wereld. Nee tegen alles wat scheiding maakt tussen Christus en tussen je hart. En jongelui, een persoonlijke vraag, mag dat nou zo bij jullie zijn? Hoe kijk je nou aan tegen de dingen van Gods Koninkrijk? Tegen de waarheid van de Bijbel? Is het je nog een last? Omdat je niks mag? Of omdat je bijna nergens aan mee kan doen? Je moet dit en je mag zus niet. En je kunt niet zo van het leven genieten zoals je collega's, zoals je medestudenten dat doen. Of mogen we het de apostel nazeggen. Ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Om wiens wil ik die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Paulus heeft er alles voor over gehad. Om Christus te mogen gewinnen, zegt hij. Christus, de waarheid, dat was voor hem de hoofdprijs. Want hij vergelijkt, jullie weten dat misschien, Hij vergelijkt het christelijke leven heel vaak met de atletiek, met een wedstrijd hardlopen. En hij laat zien dat die atleten er alles voor over hebben, hun hele leven, om die hoofdprijs te mogen winnen. En dat terwijl, zo zegt Paulus, die lichamelijke oefening maar van weinig nut is. Waarom van weinig nut? Wel omdat het slechts iets tijdelijks is. En dan stelt hij daar tegenover het geestelijke. En dan zegt hij, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Dus de lichamelijke oefening van die atleten is weinig nut. Niet nutteloos, maar weinig nut. Want dat heeft alleen maar een belofte voor dit tegenwoordige leven. Een klein poosje in je leven, dan kan een atleet zegen vieren, triomfen behalen, maar dat houdt ergens een keer op. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende niet alleen de belofte van de tegenwoordige tijd, maar ook van de toekomende tijd. En jongelui, als ik eens naar de atleten kijk, ook van vandaag de dag, dan schaam ik mij eerlijk gezegd wel eens. Als ik zie wat een echte fanatieke atleet ervoor over heeft. Voor een halve waarheid dus. Voor een belofte die alleen geldt voor dit tijdelijke leven. Ik las het van de week ergens zo, dat mij toch aan het denken zette. Iemand zei, de atleten die hebben hun hele leven over voor een halve waarheid. En christenen hebben een halve leven over voor een hele waarheid. En daarom is de oproep toch wel op zijn plaats voor jullie en voor mij. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Verkoop ze niet. Want in zekere zin mag je in de belofte eigenaar zijn van die waarheid. We zijn immers gedoopt in de naam van de Heer Jezus. We zijn opgevoed in de leer van de Heer Jezus. En Salomo zegt, verkoop dat toch niet. En dat brengt ons bij die derde vraag die ik aan de tekst wil stellen. Wat betekent dat? Het verkopen van de waarheid. Salomo bedoelt, ruil die kostelijke dingen, de belofte van het tijdelijke en van het eeuwige leven, niet in voor een beetje genot. En ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Esau, die dat inderdaad heeft gedaan. Die zei tegen Jacob, laat mij slorpen van dat rode daar. En voor een klein moment van genot verkocht hij de waarheid. Hij verkocht de zegen van God, waarvan Christus de inhoud was. En we weten het, Esau is eeuwig omgekomen. De Hebreeën schrijver die zegt dat hij daarom verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. En de bevrediging van de zondige lusten, jongelui, dat kost ons nogal wat. Dat vraagt een hoge prijs, zie het aan Esau. Daarom is hij verworpen. Laten we dat bedenken als we in de stilte op het internet aan het surfen zijn. Laten we dat bedenken als we met onze vrienden of met onze vriendinnen zijn, of met onze collega's, medestudenten. Verkoop de waarheid niet. Verkoop die waarheid ook niet voor een beetje geld. Iemand als Judas heeft dat gedaan. Voor 30 zilverlingen verkocht hij de waarheid met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. En het einde daarvan, dat hij de waarheid heeft verkocht, was dat hij zichzelf heeft opgehangen. En zo vergaat het iedereen die rijk wil worden. Salomo zegt het ergens anders, wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Verkoop de waarheid ook niet in ruil voor de wereld. En dan denk ik aan iemand als Demas. Demas heeft mij verlaten, zegt Paulus, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Als je al je tijd door wilt brengen met de dingen van beneden. Met je computer, met je mobieltje, met je kleding, met je hobby's, met je werk. Dat je er zo in opgaat dat alle tijd wordt weggezogen. Als dat van ons geldt. Als we alleen maar bezig zijn met de dingen van beneden. Dan betalen we daar inderdaad een hoge prijs voor. Want de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. En je ziet, het gaat in onze tekst, koop de waarheid en verkoop ze niet, nogal om grote dingen. Nee, niet om de eer van mensen. En het gaat ook niet om de hoofdprijs in de lotto. Maar het gaat erom hoe ik in dit leven getroost kan zijn. En hoe ik straks zalig kan sterven. Hoe ik in leven en sterven het eigendom kan zijn van Jezus Christus. Dat ik het op goede gronden mag zeggen. Mijn Heere en mijn God. Om dat door het waarachtige geloof te mogen kennen. Wel, de strijd die daarmee gepaard gaat. Om dat te zeggen. Mijn Heer en mijn God. Dat wordt door Salomo genoemd. Het kopen van de waarheid. Om hem door het geloof te leren kennen. En meer te leren kennen. En voleindigen zal in het kennen. Om zijn dierbare bloed te mogen toe-eigenen. Om het te mogen weten door het geloof dat hij volkomen betaald heeft voor al mijn zonden. En dat brengt mij ook bij een heel belangrijk element. Want er staat inderdaad, koop de waarheid. Er staat niet, koop de zaligheid. Maar koop de waarheid. Dat wil dus zeggen, koop hem die de waarheid is. En daar komt natuurlijk wel de zaligheid in mee. Maar als het gaat om de zaligheid, dan hebben wij geen prijs. Dan kunnen wij de prijs der zielen niet betalen. Maar als we hem mogen kopen, in hem mogen leren geloven, dan komt daar wel de zaligheid in mee. Want hij heeft die zaligheid betaald. Met zijn dierbare bloed. En dat was de prijs die de Heer Jezus moest betalen om aan de waarheid getuigenis te geven. En dat brengt ons bij die vierde vraag die we aan de tekst stellen. Wat levert ons dat nou op? Het kopen van de waarheid. Wat krijgen we daarvoor als we die waarheid kopen? Wel, als we Christus mogen kopen, als hij ons eigendom wordt, dan ontvangen we ook al zijn weldaden, zo zegt de catechismus. Met Christus komen ook zijn weldaden mee. En om die weldaden, en daar kom ik straks op terug, om die weldaden uit te kunnen delen, moest hij zelf een hoge prijs betalen. Om te kunnen zeggen, wie in mij gelooft zal leven, moest hij de prijs van zijn bloed betalen. Maar juist omdat hij dat betaald heeft, omdat zijn bloed heeft gevloeid, daarom kunnen we zeggen, is die belofte onwankelbaar. Want die belofte staat in de Bijbel met bloed geschreven. De prijs der zielen is door hem betaald. En wie hem nou echt nodig gaat leren krijgen. Wie de Heer Jezus gaat leren waarderen als het allerhoogste en als het eeuwige goed. Wie hem gaat zoeken. En wie daar nu alles voor over heeft. Om hem te mogen kennen. Daar laat de schrift ons van zien. Die zal nooit beschaamd uitkomen. Want hij is de waarheid. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Zijn woord is de waarheid. En wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. En daarom citeer ik die psalm, psalm 45. O dochter, o zoon, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat en vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dienens en beminnenswaardig scheen. Want dat ga je doen, jongelui, als je er iets van beseft. Dat de wereld, te midden waarvan we leven, voorbij gaat. En dat het loon van de zonde de dood is. Dat ga je doen als de schuld in je leven gaat wegen. En als je gaat beseffen dat het de mensen gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als de grote levensvraag op je afkomt, mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dan is er maar één antwoord te geven dat waarheid is. En dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het antwoord op de vraag, wat is waarheid? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. En hij zegt het tegen jullie en tegen u en tegen mij ook deze avond. Waarom weegt gij lieden nog geld uit voor hetgeen dat niet verzadigen kan? En voor hetgeen geen brood is? Waarom lenen wij nog zo vaak onze oren aan de leugens van de wereld? En van de zonde. Koop toch de waarheid. Zoek toch om hem te kennen. Koop zonder geld. En zonder prijs. Zo zegt de Heer Jezus. Want dat heb ik betaald. Hoort aandachtelijk naar mij. En uw ziel zal leven. Het gaat om eeuwig leven. Of om eeuwig sterven. En daar mogen we toch wel een beetje moeite voor doen. Immers, je onsterfelijke ziel is het zo waard. Want wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel? Je ziel is het waard om de waarheid te gaan kopen. Om daar alles voor opzij te zetten. Om eerst het koninkrijk van God te zoeken. Maar bovenal, de Heer Jezus zelf is het zo waard. Hij is immers de parel van grote waarde. Hij is het van wie gezegd wordt in de psalm. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En waarom is dat nou zo? Waarom zegt die psalmist dat? Dat de Heer Jezus Christus in zijn schoonheid, de schoonheid van de mensen en van de wereld, ver te boven gaat? Wel, hij zegt, gena is op uw lippen uitgestort. Dat is waarom hij schoon is. Waarom hij beminnenswaardig is. Omdat hij genadig is en langmoedig. En hij is het toch wel waard, jongelui, dat je al je pareltjes ervoor gaat verkopen. Al die dingen die je bekoren en waar je zo druk mee kan zijn, maar die je verhinderen om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Dat we ons zouden haasten naar de markt van de vrije genade. Want vandaag is die parel nog te koop. Vandaag is de waarheid nog te koop. Vandaag roept de waarheid. komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En ik zal u dan geven de gewisse weldadigheden van David. Uit genade. De weldadigheden van David. Als we Christus mogen kopen, als we hem zoeken, begeren hem te kennen, dan komt daar alles in mee. Al zijn weldaden die hij verworven heeft. Alles wat je nodig hebt om hier getroost te kunnen leven en straks rustig, zalig kunt sterven. De weldadigheden, Christus en zijn weldaden. Hij zal je de droefheid naar God over de zonde geven. Hij verwekt in je een honger en dorst naar de gerechtigheid. Door hem kun je de vergeving van je zonde krijgen. De vrede met God. Hij schenkt je de begeerte en ook het beginsel van het leven van de heiligmaking. Hij schenkt je de kracht om je oude natuur te doden en om in een nieuw en godzalig leven te leren wandelen. Hij zal het maken, de volharding der heiligen. En hij zal je uiteindelijk het eeuwige zalige leven schenken. En dit, jongelui, dit is een getrouw woord. Het staat op recht en op waarheid, Paul. Als je de waarheid gaat leren kopen, als je Christus gaat leren zoeken, als je hem echt nodig gaat leren krijgen, dan komt daar de volle zaligheid in mee. Dat is een waar woord. Dat hij gekomen is in de wereld om zondaren zalig te maken. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat zij zo. Wij zullen nu nog gaan zingen uit Psalm 73, de versen 12 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En het 14e, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt.
Dan zal het nu pauze zijn. Ik denk ongeveer een kwartiertje. Dat we onze koffie dan wel op een rustige manier naar binnen kunnen krijgen. De koffie staat bij de keuken. Dus het is de bedoeling dat we daar even langs lopen. We kunnen dan gelijk met elkaar over de inleiding verder spreken. Er liggen bij de keuken liggen er briefjes en een aantal pennen. Zodat het mogelijk is om de vragen die wellicht gerezen zijn op papier te zetten. Zodat die na de pauze door dominee Kempeneers beantwoord kunnen worden. Dus we zullen nu pauze houden en ik denk dat het dan ongeveer 10 voor, dan horen jullie het wel, gaan we weer beginnen. Als iedereen zijn plekje weer gevonden heeft. En het daarmee ook mee instemt dat we verder gaan met de avond. Het was de bedoeling dat we in de pauze elkaar zouden ontmoeten en spreken. Nou, dat is gelukt. Dat horen we nog steeds een beetje. Het was ook de bedoeling dat we onze vragen die we hadden over de inleiding van de dominee, dat we die op papier zouden kunnen zetten. Ik heb er geen binnen gehad. Maar ik weet niet of u er ook binnen heeft gehad. U heeft er 3. Nou, dan denk ik dat we daar even nu de tijd voor nemen. En dat u de vragen... Ik ga een beetje te vlug. Want we moeten eerst nog naar iets muzikaals luisteren. Ja. En dat moet niet, maar dat willen we ook graag. Want het eerste stukje was heel mooi. En het tweede, dat zal niet minder zijn.
Thank you.
Nou, dat was prachtig. Ik beloof dat ik nooit meer denigrerend doe over blokfluiten. Blokfluit spelen. Als ik dat nu zo hoor, dan denk ik, dat is ook een kunst, hè? Beantwoording van een aantal vragen. Nou, ik heb er eentje op papier gekregen en eentje die nog wat vragen stelde. Het kan ook zijn dat er spontaan nog wat vragen opkomen, dat mag ook natuurlijk. Mij is ongeveer een 10 minuten gegeven om vragen die er zijn hopelijk een beetje te kunnen beantwoorden. De vraag die ik hier voor me heb is: kan men met een onverlicht verstand met een ander in discussie gaan over de vraag wat waarheid is? Kan men uiteindelijk alleen maar concluderen dat het zo zou kunnen zijn? Is men niet op zo'n moment te verstandelijk bezig? Je kunt natuurlijk op verschillende manieren over de waarheid spreken. Er is natuurlijk een stuk leerstelligheid in. Wat is waarheid? Daar hebben we natuurlijk ook de leer voor in de Bijbel. Hè? En ook van de dogmatiek die ons daarin kan behulpzaam zijn. Dat moeten we niet veronachtzamen. Je mag en je kan en je moet ook wel in gesprek gaan met anderen. Ik denk ook aan de apologetiek, hè? Aan de verdediging van het christelijke geloof. En dan kun je zien dat je met behulp van de reden, met behulp van je verstand, toch wel een aantal dingen uit de schrift begrijpelijk kunt maken en ook aannemelijk kunt maken. Het is niet zo dat we met een redeloos geloof te doen hebben, dat die waarheid niet onder woorden is te brengen. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn beperkingen, want de waarheid, zoals de Bijbel ons die verkondigt, dat is altijd een persoonlijke zaak. En ieder die de waarheid kent, hoort mijn stem, zegt de Heer Jezus in Johannes 18. En daar stond iemand voor, een Pilatus, die was er blind en doof voor. En hij haalde min of meer verachtelijk zijn schouders op. Maar wat is waarheid? Terwijl hij notabene de waarheid voor zich had staan. Dus de leerstelligheid is niet te veronachtzamen, maar uiteindelijk heeft dat wel zijn beperkingen. En kun je wel over de waarheid spreken, maar het is zo belangrijk dat je eruit spreekt. Maar niettemin, zeker als je bijvoorbeeld op je werk of bij je studie gesprekken krijgt met collega's of medestudenten, dan mag je best daarover spreken. En mag je best de Bijbel open doen en tegenover andere levensbeschouwingen zetten. En waarom de Bijbel daar toch bovenuit steekt als het gaat om waarheid en om betrouwbaarheid en om standvastigheid. Maar altijd weer komt de vraag natuurlijk naar jezelf toe: maar ken ik zijn stem? Hoor ik de stem van de waarheid in mijn hart? Mag ik hem kennen in de kracht van zijn opstanding? Het ging ook nog even over Pilatus daarin. Van ja, wat bedoelde Pilatus daar nou eigenlijk mee met die vraag? Wat is waarheid? Ik heb daar eigenlijk nog nooit over gepreekt, over dat gedeelte. Dus dat zou ik dan eigenlijk wat beter moeten bestuderen en er wel eens een en ander over gelezen. Zoals het op mij overkomt, was het eigenlijk meer een schouder ophalen. Wat is waarheid? De Heer Jezus, die stond daar voor hem. Hij werd aan Pilatus gepresenteerd als dat hij zou gezegd hebben: ik ben de koning der Joden. Nou, daar gaat Pilatus op in. Wat is het dan voor een koninkrijk en wat ben je dan voor een koning? En dan komt de Heer Jezus uiteindelijk erop uit dat hij zegt: ja, dat koninkrijk is niet van deze wereld. Maar ik ben in de wereld gekomen om van de waarheid getuigenis te geven. En dan zegt Pilatus: wat is waarheid? En hij wacht niet eens op een antwoord. En daarin lees ik toch dat Pilatus dat eigenlijk schouderophalend heeft gezegd: wat is waarheid? Wie kan dat nou bepalen? Daar zit natuurlijk wel iets in. Dat je daar dus met behulp van de reden uiteindelijk niet uitkomt. Dat iemand ervan overtuigd wordt dat het de waarheid is. Wel verstandelijk misschien, maar nogmaals, het gaat om die bevindelijke kennis aan. Wat is nou waarheid? Wat is nou waar voor jou en voor u en voor mij? Dan werd er ook nog iets gezegd over omstandigheden. Ik zei zoiets in de inleiding van dat de eigenschap van waarheid bij ons niet gevonden wordt. Wij mensen zijn onbetrouwbaar, ook al zouden we het willen. Dan nog zijn er altijd omstandigheden waardoor wij onze beloften niet na kunnen komen. We zijn beperkt in onze mogelijkheden. Je kunt iets beloven dat je over een jaar ergens zult zijn. Maar als je ziek bent of als je er helemaal niet meer bent, dan kun je die belofte ook al niet meer houden. En bovenal zei ik, we zijn onbetrouwbaar omdat we zondaren zijn. Het komt er niet altijd uit. Maar als de omstandigheden er zijn, dan lijken we net op leeuwen die uit hun kooien komen. En toen werd er gevraagd van, ja, maar moet je nou niet waken om niet in die omstandigheden te komen? En is dat per se altijd nodig om eruit te laten komen wat erin zit? Nou, als het goed is, hè, en Gods kinderen leren dat natuurlijk door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, wel wat er in het hart leeft, daar hebben ze ook de omstandigheden niet bij nodig. De geest overtuigt van zonde. En dat is ook een proces waarin je eigenlijk steeds meer onderwezen wordt. Minder zonde doen, maar groter zondaar worden. Dus daar zijn omstandigheden niet per se voor nodig. Maar, nou ja, het is wel zo dat als wij nog goed van onszelf denken, en je komt dat toch wel in het humanisme tegen en in het liberalisme, mensen die een idee hebben van het goede in de mens, die dat ook dus niet geloven, dat een mens geneigd is tot alle kwaad en onbekwaam is tot enig goed. Dan zijn de omstandigheden natuurlijk wel eens eye-openers, om het zo te zeggen. Als je maar in de omstandigheden bent dat je leven bedreigd wordt, of in andere soorten van omstandigheden, hè, dan komt er inderdaad uit dat we geneigd zijn om de naaste te haten. En dan is de ene mens voor de andere een wolf. Er zijn zoveel dingen die de zonde die van binnen leeft verhindert om uit te breken. Maar als we maar de gelegenheid hebben, dan zie je nogal eens dat een mens zich dan ook wel eens te buiten kan gaan. Ik herinner mij een boek van een schrijver die schetste een persoon die voor een poos onzichtbaar zou zijn. Iemand die onzichtbaar was voor de andere mensen, die niet op zijn vingers werd gekeken en die geen controle meer had. En hij beschreef daar dan in dat zo iemand, hè, en dat was ook een aanleiding van een enquête, waar mensen dan allemaal aan denken. Als je nou onzichtbaar zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? Als niemand je ziet, nou dan komen echt de meest gruwelijke dingen naar boven. Hè, die dingen waar de Heer Jezus van zegt, uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, hoererijen en ontuchtigheden. Dat soort dingen. Als er geen controle is, als er geen toezicht is, als de omstandigheden er maar zijn, dan is een mens echt tot alles in staat. Maar het is natuurlijk de genade van de Heere, de Heilige Geest, die ons daar inderdaad ook aan ontdekken moet. Die het ook ons tot zonde maakt. Zijn er nog andere vragen? Ja. 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 Ja, precies. Zo staat het ook in de Nederlandse geloofbelijdenis. Hè, dat als het gaat over de waarheid van de schriften, dat het niet alleen zo is omdat anderen dat zeggen of omdat het in de Bijbel staat, maar omdat de Geest dat ook in mijn hart getuigt, dat dat woord de waarheid is. Een persoonlijk getuigenis van de geest in het hart die de zekerheid en de vastheid van dat woord in je hart brengt. Dat is een ervaring, dat is een bevinding. Dat is iets dat Gods geest werkt. Hè? Dan op dat moment dat de geest je dat innerlijke getuigenis geeft en je overtuigt van de waarheid, de waarachtigheid van Gods beloften en bedreigingen, van de vastheid van dat woord, ja, dan op zo'n moment, dan kun je niet meer niet geloven. Dan is het onmogelijk om ongelovig te zijn. Hoe onmogelijk het voor een mens is om zelf te geloven, als de geest dat innerlijke getuigenis in je hart geeft, dan kun je niet meer niet geloven. Dan ben je er zo van overtuigd, dit is de waarheid. Daar zijn mensen bereid voor geweest om de brandstapel voor op te gaan, om hun leven voor af te leggen. Dat kan alleen maar door het innerlijke getuigenis van de geest. Wij kunnen elkaar proberen te overtuigen en hopelijk mag dat ook zo zijn, hè, dat je bent erbij opgevoed en je denkt daarover na, je leest daarover, dat je ervan overtuigd bent dat die dingen zoals die in de schrift zijn, waar zijn, waarachtig zijn, maar dat het toch in je leven nog geen kracht doet. Maar als de geest dat woord levend en krachtig maakt, dan wordt het inderdaad een kracht Gods tot zaligheid. Dan ben je ervan overtuigd en dan ben je er ook bereid voor om alles voor te geven voor dat woord. Dat is een bevinding. Ja, achteraf, er was iets aan de hand in het hart. He, dus door het spreken van de woorden der waarheid, de waarheid zelf die naast hen liep, ging hun hart branden, werden ze inderdaad, werd hun verstand geopend. He, en hun hart werd geopend voor die waarheid. En je ziet het inderdaad, dan gaan ze de schriften verstaan. He, en het verstaan van de schriften, dat is het inderdaad ook het voor waarachtig en betrouwbaar achter. Ja. Ik ben inmiddels aan mijn 10 minuten. Dus dan geef ik nu weer de gelegenheid aan anderen die een presentatie gaan verzorgen.
Dank dominee voor het beantwoorden van de vragen. We gaan nu verder met de presentatie van het jaarverslag. Ja, dat is altijd een saai onderdeel, want daarin lezen we voor wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Dus dat stelt nooit zoveel voor. Dat is altijd eventjes aanhoren, dan hoort u wat er gebeurd is en dan is het klaar. Nou, dan heeft u het vanavond fout. Want we doen dat op een andere manier. En ik geef daarvoor graag het woord aan, ik denk Marlies. En Lydia, die hebben dat goed voorbereid. Ik wil wel vragen om de mensen die hier zitten, die moeten echt een beetje hierin komen. Want je moet echt op het scherm kijken. Dus ik weet niet of dat je tafel dan kan lezen. Meneer de Bakker, u kunt het wel lezen. Ja, dat zien we zo wel aan uw antwoorden. Goed zo.
Goed, dan willen we graag beginnen met het presenteren van het jaarverslag. Allereerst hebben we een vraag. De meeste mensen hebben 3 briefjes van ons gekregen. Een groene, een oranje en een blauwe. Wie heeft dat nog niet gehad? Die moet even zijn hand omhoog steken, want dan krijgt hij er nog niet nog 3. Heeft iedereen dus een briefje nu, zoals ik het begrijp? Goed, nou willen we eerst even wat uitleg geven dus over de vorm van presenteren. We willen iedereen in de zaal actief hierbij betrekken. Luister allemaal even goed naar de uitleg. Het jaarverslag lopen we door aan de hand van thema's, deelthema's. En bij ieder deelthema hoort een vraag. En het is dus een quiz. Bij alle vragen kunt u kiezen uit antwoord A, B of C. Nou, iedereen heeft dus die papiertjes gekregen die staan voor het antwoord A, B of C. Iedereen doet mee. Behalve commissieleden, voorzitters en Joran, want die heeft het jaarverslag gemaakt. Iedereen die meedoet, mag zo meteen komen staan. Als de vraag op het scherm dan verschijnt en wordt voorgelezen, dan maakt u een keuze voor het antwoord. Dat doet u door uw papiertje met het juiste antwoord de lucht in te steken. Nou, daarna tonen we het antwoord en kunt u inderdaad zien of het antwoord klopt. Klopt het, dan mag u blijven staan. Andersom, heeft u het antwoord verkeerd, dan gaat u zitten. Dus iedereen die zit is uiteindelijk uitgevallen en wie nog staat, die speelt nog mee. Degene die als laatste alleen nog staat, die heeft gewonnen. En daar hebben we ook een prijs voor. Er ligt hier al een pakket te wachten. Oké, heeft iemand hier nog vragen over? Is het allemaal duidelijk? Oké, op de meeste briefjes staat het. Het groene papiertje staat voor A. Het oranje papiertje voor B. En het blauwe papiertje voor C. Nou, dan mag iedereen nu komen staan. Goed, iedereen staat, zie ik. We willen nu dan het afgelopen verenigingsjaar met elkaar gaan doorlopen. Het verenigingsjaar loopt van 25 maart 2006 tot vanavond 21 april 2007. En we laten voor het gemak in deze verdere presentatie de jaartallen weg. De jaarvergadering. 1 jaar terug. Meer dan 1 jaar terug hadden we de vorige jaarvergadering. Op 25 maart vorig jaar hebben we met alle aanwezigen nagedacht over het thema huisgodsdienst. De vraag: wie was de gastspreker van deze avond? A. Dominee Uitslag. B. Dominee Kater. En C. Dominee Kiviet. Nou, mag iedereen zijn briefje in de lucht steken? Ja? En het antwoord is... Dominee Uitslag. Goed. Nou, ik zie gelukkig nog heel veel mensen staan. Dan gaan we verder. Dat gaat over JV-leden die eraf gingen. Wat is er allemaal gebeurd binnen de vereniging? Er gingen leden af. Er kwamen leden bij. We begonnen dit jaar met 28 leden. Renate van Dieren, Sander van der Houten, Sander But, Arjen van der Baan en Arina Heijstek verlieten onze JV. Arina trouwde met Klaas en eigenlijk misten we toen 2 leden. Maar de vraag... wanneer trouwden Klaas en Arina? Antwoord A. 7 januari 2007. B. Op 12 januari. En C. Op 19 januari. U mag kiezen. Iedereen heeft een papiertje in de lucht. Dan komt het goede antwoord. B.
Mag nog even de toelichting lezen. Okay.
7 januari was een zondag, dus die datum viel af. Op 19 januari trouwde ons uitlid Lianne Schol. Oké, volgende vraag. JV-leden erbij. De 5 nieuwe leden van dit jaar zijn Jaap van Dis, Willemijn Vilerius, Helene van Wezel en 2 dochters van dominee Egas. We zijn blij met deze nieuwe leden. Welke dochters van dominee Egas werden lid? Heb je A. Gerrie en Arieke? B. Arieke en Jonneke? Of C. Gerrie en Jonneke? Steek kaartjes maar in de lucht. Het goede antwoord is... C. Okay. Het totaal aantal leden. Het totaal aantal leden is gelijk gebleven. Hoeveel leden heeft onze JV? A. 28 leden. B. 30 leden. En C. 32 leden. Het goede antwoord is... A. 28 leden. Ja, we begonnen met 28 leden en we eindigden hier dus ook mee. Het volgende. Mensen die overkwamen van de min 16. Naast leden kent de JV ook een aantal trouwe bezoekers die geen lid zijn of het op de een of andere manier nog niet aandurven lid te worden. Voor de jongelui die net 16 jaar zijn geworden, kan de drempel om naar de JV te gaan nogal eens hoog liggen. Ze vinden de groep niet open of het niveau is te moeilijk. We willen benadrukken dat je de JV moet leren waarderen. Iedereen heeft een tijd nodig om te wennen in een groep. We hopen dat door de groei van de min 16 de overgang naar de plus 16 gemakkelijker wordt. De vraag hierbij: hoeveel leden kwamen er over van de min 16 vereniging en werden lid van de plus 16 vereniging? Antwoord A, 2 leden. Antwoord B, 5 leden. En antwoord C, 8 leden. Je mag het antwoord weer opsteken. Het goede antwoord. Antwoord A. 2 leden. Ik zal het even toelichten. Alleen Willemijn en Helene zijn echt lid geworden van de JV. Daarnaast zijn er een aantal jongeren die wel als bezoeker regelmatig komen, maar het Willemijn en Helene. Ja, maar die ook echt zich als lid hebben opgegeven. Er zijn dus een aantal bezoekers. Ja. Maar het blijkt dus dat de stap van min 16 naar plus 16 nog niet zo vanzelfsprekend is. Het volgende deelthema is bestuur. Leden die gaan en komen. Binnen het bestuur zijn er ook flinke veranderingen opgetreden. Voorzitters gaan en komen. De vraag hierbij: wat veranderde er bij de voorzitters? Antwoord A. Er ging 1 voorzitter weg en er kwamen 2 nieuwe voorzitters. Antwoord B. Er gingen 2 voorzitters weg en er kwamen 2 nieuwe voorzitters. En antwoord C. Er ging 1 voorzitter weg en er kwam 1 nieuwe voorzitter. Heeft iedereen weer gekozen? Heeft iedereen een briefje in de lucht? Het goede antwoord. Antwoord A. Er gingen 1 weg en er kwamen er 2 terug. Jan-Willem Baars. Ik kom te uitleggen. Jan-Willem Baars ging verhuizen naar Dordt en kon niet langer onze voorzitter zijn. Op de doeavond van 27 mei hebben we een lijst gemaakt van mogelijke nieuwe voorzitters. Corné de Geus en Marco Born werden tot nieuwe voorzitters gekozen.
Er blijft er 1 over, die wordt het. Ja, maar daar komt straks. Maar goed, naar de vraag luisteren.
Maar zijn er nog meer vragen?
Ja? Oké. Okay. We zijn al bij uw stuur, toch? Nee, bij Doua.
De volgende vraag gaat over de doe-avond, maar eerst een aantal foto's. De volgende vraag gaat over de doe-avond. De doe-avond is een speciale avond van de JV. Wat houdt de doe-avond in? Antwoord A. Het is een afkorting van de officiële evenementenavond van de JV. Antwoord B. Het is het meest actieve spelavond van de JV. En antwoord C. Een eigentijdse benadering van de huishoudelijke vergadering van de JV.
Kaartjes.
Het goede antwoord is... Antwoord C. Een eigentijdse benadering van de huishoudelijke vergadering van JV. Er staat nu nog één iemand. Ralf, jij hebt in ieder geval gewonnen. Je krijgt zo de prijzen overhandigd, maar we gaan even verder. En nu mag iedereen in de zaal wel weer gewoon meedoen. Maar die mag ook gewoon rustig blijven zitten. Volgende vraag gaat over bestuursleden. Ook binnen de bestuursleden vanuit de JV zijn er die avond veranderingen besloten. Wat veranderde er nog meer op de doe-avond van 27 mei? Antwoord A. Arina stopte met de functie van secretaresse en Joran werd secretaris. Antwoord B. Janelle werd in de plaats van Marlies algemeen adjunct. Antwoord C. Arend nam de functie van bibliothecaris over van Kissen. Jullie mogen ze kaartje in de lucht houden. Het goede antwoord is... Antwoord B. Janelle werd in de plaats van Marlies algemeen adjunct. Ik zal nog even zeggen hoe precies. Antwoord A is al eerder in de tijd gebeurd. Antwoord C is later in de tijd gebeurd. Op de laatste gehouden doe-avond werd Arend bibliothecaris. We gaan weer verder bij de voorzitters. Op de volgende doe-avond van 18 november kondigde Piet Looy aan dat hij ook definitief ging stoppen. Rien Kieviet bleef als oudste voorzitter over. Tenminste, hij zegt zelf altijd dat hij al zo oud is. Wanneer nam Piet officieel afscheid van de JV? Antwoord A. Op de volgende doe-avond 31 maart 2007. Op de avond van de preekbespreking met dominee Egas. Of antwoord C. Op de kerstavond van de JV. Heeft iedereen een antwoord gekozen, dan is het goede antwoord. Op de kerstavond van de JV. Op de laatst gehouden doe-avond van 31 maart, die dus nu net is geweest, heeft Rien ook aangegeven dat hij per einde van dit seizoen gaat stoppen. Maar dat is dus nog niet officieel gebeurd al. Dan de kerstavond. De kerstavond van de JV is vaak een buitengewone avond. Een commissie van JV-leden organiseert deze avond. En dit jaar was er veel werk aan besteed. Wat had de kerstcommissie verzonnen op zaterdag 23 december? Antwoord A. Een themaavond rondom kerst met vooraf gourmetten. Of antwoord B. Een high tea en een themaavond rondom kerst. Of C. Een kerstdiner en in de avond een Christmas carols. En het juiste antwoord... Antwoord A. B.
B, sorry.
B, antwoord B. De volgende vraag gaat over de dichtwedstrijd. Het thema van de hiervolgende avond was Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het bijzondere was dat er een dichtwedstrijd was. Drie leden hadden op een eigen wijze een gedicht gemaakt. Een strofe uit een van de gedichten. De droom maakt sprongen naar toekomst en verleden. Vertrouwend op boven begon ik aan de reis. Wederom kom ik in Bethlehem aan. Groot en zeer verheugd zie ik de ster weer staan. Uit het gedicht van wie is deze strofe? Antwoord A. Willem Kieviet. Antwoord B. Heleen van Wezel. En antwoord C. Jaap van Dis. Iedereen mag zijn kaartje ophouden? Het goede antwoord is... antwoord C. Jaap van Dis. De volgende vraag gaat over preekbespreking. Dichtersgaven, artistieke en muzikale talenten worden er op de JV gevonden. Zingen is iets wat typisch bij de JV hoort. We hebben dan ook op 28 oktober de welkomstavond van dominee Egas, hem en de familie Egas toegezongen. Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. Vanaf toen was dominee Egas onze dominee. Zo konden we de preekbespreking dit verenigingsjaar houden met onze eigen dominee. Op 12 november 2006 om precies te zijn. Uit Handelingen had de dominee die avond gepreekt. De geschiedenis van Paulus de Thessalonica. We leven als ouderen en jongeren in een wereld die samenspant tegen Gods kerk. Christenen worden gezien als mensen die oren brengen en mensen die andere koning dienen. Waar in de Bijbel staat deze geschiedenis? Antwoord A, Handelingen 17. Antwoord B, Handelingen 21. En antwoord C, Handelingen 26. Het goede antwoord is... antwoord A, Handelingen 17. Gastspreker. Ook komt er elk jaar een gastspreker. Samen met de Min 16 Vereniging hadden we een speciale avond belegd over de gevaren van popmuziek. Hoe snel zijn we meegezogen en gewend geraakt aan deze muziek en alles wat daarin bezongen wordt... Met indringende beelden en teksten waarschuwde de heer W. Wiersma ons. Wie is deze heer Wiersma? A. Jeugdouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Sliedrecht. B. Leraar muziek aan de Guido de Bray te Rotterdam. Of C. Student theologie aan de Universiteit van Apeldoorn. En het juiste antwoord... Goed zo. Vrije onderwerpen. Meerdere vrije onderwerpen werden ook behandeld door JV-leden zelf. Marina Hogendijk had haar inleiding over jezelf in Gods spiegel. Jaap van Dis heeft het over charismatische gemeenten en kerken gehad. Ook de christenreis van John Bunyan werd behandeld. Nadat de christenreis kort werd ingeleid met een voorwoord, begon de inleider gestaag zijn inleiding voor te lezen. Het was een hele... Het waren hele passages uit de christenreis. De tijd tikte verder en zo te zien was de inleider voorlopig nog niet aan het eind. Tot de inleider zelf het ook een beetje te lang begon te vinden. Wie was deze inleider? A. Maarten But. B. Jeroen van der Laan. Of C, Martijn de Bakker. Nou, het goede antwoord was Martijn de Bakker. Maar we hebben er wel een PS'je bij hoor. De avond eindigde hooguit maar iets later dan normaal. Volgende vraag gaat over schetsen. JV-avonden kunnen uitlopen. Na de groepjesbespreking komt in de plenaire bespreking soms een serie vragen of onderwerpen aan het bod die genoeg stof zouden opleveren voor één avond. Dit is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp. Meestal behandelen we aan de hand van een schets van het LCJ een bijbelgedeelte. Dit jaar hebben we een actuele schets behandeld met als onderwerp Christenen in de verdediging. Welke schetsen hebben we nog meer behandeld? Antwoord A, David en Petrus. Antwoord B, zendingsreizen en Jezus in gesprek met. Antwoord C, psalmen en kernwoorden, heilige doop, belijdenis, heilige avondmaal. Ja? Het goede antwoord is antwoord B, zendingsreizen en Jezus in gesprek met. LCJ, Landelijke Contact Jeugdverenigingen. Deze schetsen zijn waardevol. Jongelui krijgen in de schets een handreiking om zich in het onderwerp te verdiepen en een inleiding te maken. Heeft u er wel eens in gebladerd? We hopen dat de JV en het werk voor en rondom de JV gesteund wordt door de ouders. De JV is niet verplicht, maar wel een geschikte gelegenheid voor jongeren om als jongeren voor de gemeente van de gemeente elkaar te leren kennen. Het stimuleert daarbij het nadenken over de vragen rondom de Bijbel en het geloofsleven. Mogen we hierbij gelijk een oproep aan de jongelui zelf en de ouders van de jongelui doen? Het JV-ledenaantal zou echt hoger kunnen liggen. We zoeken nog leden. Daarbij wordt met het lidmaatschap van de JV financieel ondersteund en daarbij indirect ook het landelijk contact van de jeugdverenigingen, LCJ, van ons kerkenverband. Wie is de afgevaardigde van onze JV naar het LCJ in onze regio? Antwoord A, Renate. Antwoord B, Joran. Of antwoord C, Kirsten. Kaatsje omhoog steken. En het goede antwoord is... Antwoord... C. Kirsten. Joran die ontvangt als de secretaris altijd de post. En Renate die zit in de CLA. Dat is de commissie van de landelijke actie. Deelcommissie dus. Om het jaar namelijk organiseert de CLA het actiejaar van het LCJ... De LCJ maakt voor het actiejaar weer een actieschets. En deze ging over het thema Leven in beeld, de actieslogan van dit jaar. Deze schets hebben we dus ook besproken. Zoals iedereen hopelijk ondertussen zal weten, is de actie van dit jaar bestemd voor de VBOK. Op de actiestartavond van 7 oktober in Sliedrecht bespraken we het doel en de opzet van de acties. Welke twee grote acties zijn dit jaar voor de VBOK gehouden? A, de taartactie en de wc-papieractie. B, het kerstconcert en de wc-papieractie. Of C, de taartenactie en het kerstconcert. Nou, er zijn mensen hier, die weten het heel goed, die hoor ik heel de tijd. Het was inderdaad antwoord A. De taartenactie was vorig jaar op 25 november... Iedereen die wilde, die kwam koffie drinken hier in de zaal, kreeg een stuk taart en nam gelijk de bestelde taarten mee. De wc-papierenactie is een maand terug, 10 maart gehouden. Voor iedereen was er een rol weggelegd. Deze acties werden door het LCJ landelijk georganiseerd. Ook onze JV deed hier aan mee. Plaatselijke acties. Ook verzint onze JV eigen acties. Welke acties gebeuren al jaren achter elkaar met succes? Antwoord A. De nachtmarathon, autowassen en het zeskamp. Antwoord B. Een volleybalwedstrijd, kerstpostactie en de flessenactie. Of antwoord C. De gemeentemaaltijd, spaarkaartenactie en sponsorloop. Ik zie al alle kanten weer briefjes verschijnen. Veel oranjes. En het is antwoord B inderdaad.
Het is echt waar. Hier volgen de data als bewijs. De volleybalwedstrijd was op 4 november in de Gruttenswei met de -16 en JV's uit de regio Zuidwest. De kerstbosactie was op 16 december. De flessenactie was op 2 februari. Ik krijg een eigen inzet. Meestal zijn het de JV-leden die de acties uitvoeren en de gemeente die indirect geld geeft. We willen ook de JV-leden stimuleren zelf een gift te geven aan het actiedoel. Hoe doen we dit? Antwoord A. Iedereen krijgt een actie op de Giro mee. Antwoord B. Op een bepaalde zaterdag werkt iedereen met een eigen baantje speciaal hiervoor. Antwoord C. Elke JV-avond gaat een zelfgemaakt actiebusje voor het VBOK rond. Wat is het goede antwoord? Antwoord C. Elke JV-avond gaat een zelfgemaakt actiebusje voor de VBOK rond. Het zou misschien een goede optie zijn om het salaris van de weekendbaan eens opzij te leggen voor een goed doel. Evangelisatie, toch? JV'ers hebben eigenlijk allemaal wel een weekendbaan. Een activiteit op zaterdag plannen voor de hele JV is dus niet gemakkelijk. Een zaterdag uit of iets speciaals gaan doen moet lang van tevoren worden aangekondigd. Zoals de evangelisatiedag op 8 april 2006 in Gent bij evangelist Boor. Hier zijn gelukkig een flink aantal jongelui naartoe gegaan. België heeft toch wel een iets andere cultuur. Zo kwamen JV-leden een bordje tegen bij een kippenhok. Wat stond er op dit bord vermeld? Antwoord A. Gelieve deze kippetjes niet te voederen. Antwoord B. Heb begrip voor de kip. Word vegetariër. Antwoord C. Voor als ge het niet ziet. Dit zijn kippen. Weet. Oh. Wat is het goede antwoord? Antwoord A. Gelieve deze kippetjes niet te voederen.
Het volgende kopje gaat over het jeugdappel. Op de zaterdag van de herfstvakantie 21 oktober was de jeugdappeldag in Aalsmeer. Dominee Egas en dominee Droger waren de sprekers van die dag. Het thema was Uw Koninkrijk komen. Een dag met een dringend appel gericht op ons hart. Even stil. Daarbij was het ook een dag van ontmoeting en autorijden. Gelukkig dat je tegenwoordig van die speciale routeapparaten zijn voor een auto, zodat je niet verkeerd kan rijden. Rien had ook een TomTom en reed voorop. Toch reden we precies verkeerd. Hoe kwam dit? Antwoord A. Ella zit naast Rien om aanwijzingen te geven en hoort de TomTom maar half. Antwoord B. Rien ziet een vliegtuig en rijdt prom naar Schiphol. Antwoord C. Rien zit zo aandachtig met een JV-lid te praten dat hij de TomTom vergeet. Nou, u hoort het antwoord al. Nee hoor, het echte antwoord was antwoord C. Maar misschien was het wel juist omdat Ella een keer niet bij Rien in de auto zat, dat het daardoor verkeerd is gegaan. Want dat was het. Het blijft wel een beetje een raadsel. Jeugdcontactavonden. Verder is er regelmatig een zaterdagavond waarop we met de JV op stap gaan. We gaan dan naar een jeugdcontactavond. Waar staat die afkorting voor? Antwoord A. Oh! Nou, deze vraag is wel helemaal duidelijk. We hadden nog wat andere dingen verzonnen. Dit is goed. Antwoord B. Hadden we nog een jeugdconferentieavond en een jeugdculturele avond. Nou goed, wie weet wordt het dat nog.
Ja. Jeugdcontactregio. Op 8 april was er een jeugdcontactavond over stille tijd door dominee Uitslag. Op 12 mei was er een ontspannende jeugdcontactavond. Dit is eenmaal per jaar. Op 11 november hebben we geluisterd naar dominee Kiewiet sprak over Leidt God het lijden. Op 20 januari was dominee Tanus de inleider over christen zijn in de politiek. Op 24 maart spraken dominee Kater en dominee van Middelkoop over wederkomst en openbaringen. Waar vonden deze avonden plaats? Antwoord A. Middelharnis, Kerkwerve, Zaamslag, Klundert en Zierikzee. Antwoord B. Rotterdam, Barendrecht, Middelharnis, Breda en Sliedrecht. Antwoord C. Klundert, Dordrecht, Kerkwerve, Sliedrecht en Noorderloos. Steek kaartjes maar op. En het goede antwoord is antwoord C. Deze jeugdcontactavonden vinden doorgaans plaats op een zaterdag in de regio Zuidwest. Dat wil zeggen bij de gemeenten die aangesloten zijn bij het LCJ. Bijbelstudieconferentie. Het LCJ heeft landelijk ook een Bijbelstudieweekend. Van onze JV zijn een aantal leden naar de Bijbelstudieconferentie gegaan. Die werd van 2 tot 5 februari gehouden in Lage Vuurse. Het Bijbelboek Jona is bestudeerd onder de titel Jona, de ongehoorzame heilige. Wat aten we daar op BSC in Lage Vuurse? Antwoord A, pannenkoeken. Antwoord B, stamppot. Of antwoord C, nasi speciaal. Wie weet het? Het goede antwoord is antwoord B, stamppot. Sommigen keken een beetje zuur. Of het nu van de zuurkool was, is maar de vraag. De afsluitingsdag. Een weekend gaat zo voorbij. En om een vrij weekend te plannen, dat gaat nogal lastig. Maar op één zaterdag in het jaar heeft iedereen vrij. En dat is dus de zaterdag van de afsluitingsdag. We gingen op 24 juni met JV naar de Wouwse plantage om te steppen en te fietsen. Maar wie stepte daar driekwart van de tijd achteraan? Is dat A, Willemijn en Eline? Of B, Rick en Ralf? Of antwoord C, Piet en Rien? Nou, dit antwoord is misschien ook al duidelijk. We zullen geen namen meer noemen. Met spierpijn kwamen trouwens de meesten terug. En 's avonds hebben we bij de Grevelingen gegeten en een ontspannen avond gehad. Dan het JV-weekend. Oh, dit zijn nog wat foto's. JV-weekend. We hebben hier gelijk de vraag staan. We gingen dus met elkaar kamperen en er was nogal een probleem met de bagage. We gingen naar Elspeet en het paste allemaal niet in de auto. Kwam dat doordat we helemaal geen problemen hadden, want iedereen nam alleen het hoognodige mee? Of wilden alle dames een stoel mee om op te zitten? Of hadden we nogal erg veel bagage bij ons? Het juiste antwoord was C. En gelukkig heeft meneer Kattenstaart toen gereden helemaal naar Elspeet om alle bagage nog eens even mee te nemen. En daar zeggen we hem nog hartelijk dank voor. Oh, dit zijn foto's van het weekend. Nog? Daar in Elspeet hebben we officieel afscheid genomen van Jan Willem Baars als voorzitter. Nadat Piet onze dank had uitgesproken, bedankte Jan Willem ons voor de tijd dat hij voorzitter mocht zijn en gaf ons allen een aandenken aan zijn voorzittersperiode. Wat kregen alle JV-leden van Jan Willem? Antwoord A. Een pen met een bijbeltekst. Antwoord B, een sleutellegger met een tussenlegger met voor ieder een persoonlijke boodschap. C, een sleutelhanger met de kompas. Ja. Het goede antwoord is... antwoord C, een sleutelhanger met een kompas. Als we als jongeren overal waar we naartoe gaan, het kompas, de Bijbel als richtsnoer aanhouden, dan komen we behouden aan. Dat wens Jan Willem ons toe. Schaatsen. Na dit inspannende weekend duurde het even voordat we weer sportief werden. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Op 2 januari zijn we sportief gaan schaatsen samen met de min 16 op de kunstbaan in Breda. Hoeveel van de plus 16 gingen er mee? In vergelijking met de min 16. Antwoord A. Veel minder dan de min 16. Antwoord B. Evenveel. Antwoord C. Veel meer dan de min 16. Het goede antwoord is... antwoord A. Maar het was wel heel gezellig, hoor. We hadden dit jaar nog 1 ontspannende activiteit. En wat gingen we met de JV toen doen? Antwoord A. We gingen karten in Dordrecht. Of antwoord B. We gingen naar de Doelen in Rotterdam, een concert. En antwoord C. Bowlen in Herkingen. Het juiste antwoord... antwoord B. Goed, tot slot. We hopen dat u door middel van deze quiz een beeld hebt gekregen van het JV-leven. Daarnaast zal het voor een gedeelte ook weergeven in hoeverre u en jij op de hoogte bent van de activiteiten op en rondom de JV. Wij zijn blij met alle mensen die vanavond weer hun belangstelling tonen voor het jongerenwerk. Op de jeugdverenigingsavonden wordt vooral nog eens benadrukt dat er juist door de ouderen van onze gemeente voor het verenigingswerk gebeden wordt. Dit vinden wij fijn en bemoedigt ons om door te gaan. Dank u voor uw medeleven en wilt u ook vooral daarmee doorgaan. Bovenal dank aan hem die ons dit jaar het leven heeft willen geven en zo dit verenigingsjaar mogelijk heeft gemaakt. Onze JV-naam. We hopen dat we onze JV-naam met eer mogen dragen. Koop de waarheid. En verkoop ze niet. Dank voor uw aandacht. En dan willen we het cadeau geven aan Ralf.
Ja, dat was de presentatie. Voorlezen had ongetwijfeld sneller gegaan. Je weet nooit met zoiets hoe lang dat duurt. En het duurde toch ook wel erg lang. Maar het was wel heel erg leuk en ontspannen. We willen nu gaan zingen Psalm 32. Dat is de afsluiting van de avond. Thank you. Ja, dan zijn we hiermee echt aan het eind gekomen van deze jaarvergadering. Op zo'n moment past het om een aantal mensen te bedanken. Ik wil de koster bedanken voor alle goede zorgen samen met uw vrouw. Die u toch ook weer heeft geholpen. Of het was andersom, ik weet het niet. Maar het was in ieder geval allemaal weer dik voor elkaar. Ik wil dominee Kempeneers op deze plaats ontzettend hartelijk bedanken voor uw bereidwilligheid. Ja, het spijt me, ik heb me niet aan de tijd kunnen houden. Mijn excuses hiervoor. Maar heel fijn dat u ons zoveel hebt meegegeven. En dat blijkt van waardering. Een bloemetje voor uw vrouw die thuis bleef, achterbleef en een envelop. Dan hadden we nog een bloemetje voor.
Sorry.
Ja, ja. Mag je nog? Had ik al bedankt.
Oh, dat kan ik.
Ik dacht dat ze die al gegeven had en dat ze nog een derde boeketje had. Dus ik keek al vreemd op van wie hadden we nog meer?
Hartelijk dank, jongelui, voor de attentie. Hoop ik dan nog jaren mogen doen jullie. Met maar in de poster.
Ja, we bellen nog alles op een zondagavond van Koster. Wilt u alstublieft de deur dicht komen doen, want we zijn de sleutel weer eens vergeten. Ja, dat gebeurt wel eens. Dan wil ik vragen aan de dominee of dat u deze avond met ons wilt afsluiten met dankgebed.
Ik hoop dat niet dat mij hetzelfde overkomt wat dominee Egas een keer overkwam toen hij in Elburg moest spreken. Die kon gelijk zijn attentie inleveren bij de politie vanwege de flits die hij onderweg tegenkwam. En ik moet ook hard rijden, wil ik voor 12 uur terug zijn. Maar we zullen samen nog de Heren zoeken in gebed. Genadige Heren, wij mogen nog tot u komen in ons dankgebed. Voor alles wat u ons deze avond hebt gegeven, dat we hierbij één mochten zijn rondom uw heilig woord. Dat we onderwijs hebben gekregen die onmisbaar is op reis naar de eeuwigheid. Geef Heren dat het ook een plaats mag hebben in ons leven. Dat we ervoor ingewonnen worden door uw geest om de waarheid te kopen. Om de parel van grote waarde te verkrijgen, om daar alles wat ons daar bij kan schaden en hinderen, opzij te zetten. Om dat koninkrijk van u te zoeken. Heren, wil geven dat we geopende ogen mogen hebben en zien mogen dat de wereld voorbij gaat. En dat zijn begeerlijkheden allen verdwijnen. Maar dat wie uw wil doet, blijft tot in der eeuwigheid. Laat dat ook de vrucht mogen zijn van het werk dat op de vereniging gebeurt. Van al het gemeentewerk, ook in de prediking en de catechisatie, dat mag geschieden. We bevelen de gemeente en de jeugd, jong en oud, hartelijk aan u aan. Breid uw vleugelen over ons uit. En laat uw genade kennelijk mogen ervaren worden. Wees nu met ons op reis naar huis. Bewaar ons op de onveilige wegen. Geef ons een goede nachtrust. Dat we morgen verfrist mogen ontwaken om dan ook in uw huis verblijd te mogen worden door uw daden. Maar ook bedroefd te worden vanwege onze zonden. Opdat er zo plaats mag zijn en komen voor het werken voor de persoon van de waarheid, de Heer Jezus Christus. Vergeef al het zondige en al het tekort dat er was. En hoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Allemaal tot ziens en een goede zondag.